Ik wil vragen of u met me wil opslaan 2 Samuel 23, vers 13 tot en met 17. En hou dat maar eventjes vast. Waar ik veel mee bezig ben en ook in deze fase waarin we zitten. Ik heb het u vorige week ook verteld. Wij nemen als oudste ook de tijd deze weken om te bidden, om te vasten. Om God te zoeken voor gewoon koers van hem voor de komende tijd, voor het komende seizoen. Als gemeente kun je door heel veel verschillende seizoenen heen gaan. Mooie seizoenen, moeilijke seizoenen. En is het belangrijk om van God te horen? Wat is nou de richting die je op mag gaan? Wat is nou de korte termijn, lange termijn? Ja, ik hou niet altijd zo snel van het woordje visie, maar richting, koers. En wij genieten ervan als oudsten, van wat God spreekt en begint te spreken. We zetten ook een aantal dingen op papier en we willen er ook op verschillende plaatsen over spreken. Maar waar ik het met u over wil hebben is iets wat al in me brandde toen ik hier kwam 14 jaar geleden. En dit was dit Bijbelgedeelte, wat ik nu graag aan u wil voorlezen en dan ga ik er ook wat over vertellen. 2 Samuel hoofdstuk 23 en dan vanaf vers 17. En als je hoofdstuk 23 bekijkt, dan zie je eerst boven hoofdstuk 23 staan Davids laatste woorden. En net zoals in Johannes hoofdstuk 13 tot en met 17, dat zijn de laatste woorden van Jezus. Vlak voordat hij aan het kruis gaat. En juist als je wil weten wat iemand wil brengen en wat iemand gedaan heeft met zijn leven, dan moet je goed letten op die laatste woorden. Die laatste woorden van Jezus. En hier zijn dit de laatste woorden van David. En David vertelde een aantal dingen. En direct daarna krijg je een heel stukje vanaf vers 8. Dan zie je Davids helden. En ik heb gezegd vanaf vers 17, maar ik ga toch lezen vanaf vers 8. Dit zijn de namen van Davids helden. Isbozet uit Gammon was de belangrijkste van het beroemde drietal. Hij doorboorde met zijn speer 800 mannen in 1 gevecht. De tweede van de 3 helden was Eleazar, een zoon van Dodo. Ook een leuke naam. Sommigen maken daar e-mailadressen van. Uit Achoach. Hij was erbij toen David en zijn mannen de Filistijnen honend uitdaagden. Daarop trokken de Filistijnen hun troepen samen voor de strijd. En Israël moest zich terugtrekken. Maar Eleazar hield stand en sloeg op de Filistijnen in. Zelfs toen hij niet meer kon, liet hij het zwaard niet los. Dus de hele kerk, heel Israël, die was bijna verslagen door de Filistijnen. Maar er was 1 man die opstond. En dit zijn die helden van David. Die liet zich niet pakken door de omstandigheden. Door wat Israël overkwam. Maar hij stond op. En zo schonk de Heer Israël die dag een grote overwinning. Het leger sloot zich weer bij Eleazar aan. Maar alleen nog om te plunderen. Dus 1 man stond op. En heel Israël kwam weer in beweging. Zo geloof ik dat als wij uitstappen. Dat het hele lichaam van Christus. En dan heb ik het niet alleen over hier in Loppersum. Maar dan heb ik het over Nederland. Waarin soms het lichaam van Christus in slaap gevallen lijkt te zijn. Wij met elkaar lijken soms een beetje in slaap gevallen te zijn. Waardoor wij in een modus terechtkomen. Dat onze omstandigheden. De Filistijnen, de vijand, dat die ons probeert te overweldigen en te overmannen. Vers 11. De derde was Samma, de zoon van Age uit Harar. De Filistijnen hadden op een keer hun troepen samengetrokken bij Legi, waar een akker met linzen was. En het leger van Israël opnieuw was op de vlucht geslagen. Het kan zo gemakkelijk dat groepen, dat een leger, dat strijders, dat wij christenen, in omstandigheden komen dat je de neiging hebt om te vluchten. Dat je de neiging hebt om de hoop te verliezen. Dat je de neiging hebt om op te geven. De strijd is te heftig. De strijd is te zwaar. De omstandigheden pakken mij opnieuw. En dit is gewoon een patroon van het leven waar we allemaal last van hebben. Vers 12. Maar Samma stelde zich op de akker en wist die te behouden. Hij versloeg de Filistijnen en de Heer schonk Israël een grote overwinning. Een heel bijzonder kenmerk trouwens van deze helden van David, en daar kom ik straks nog op terug, is dat je elke keer ziet dat zij strijden, maar als er over hun strijd gepraat wordt, dan wordt er altijd gezegd, de Heer schonk. En dat is een kenmerk van hun leider. Want wie was hun leider? David. Het grote verschil tussen David en Saul was dat, als je lees het maar na, als Saul praat over een overwinning die hij behaald heeft, dan heeft hij het altijd over ik. En zelfs als Jonathan zijn zoon een overwinning behaald heeft, terwijl Saul gewoon lekker thuis zit, dan nog zegt hij, ik heb dat en dat overwonnen. David en ook zijn helden, zelfs als ze zelfs tot bloedens toe gestreden hebben, geven altijd de eer aan God. Dat is voor mij een heel fundamenteel kenmerk van zo'n held. Nou, dan gaat het nog verder. 3 van de 30 hoofdmannen kwamen eens voor de oogst bij David. In de grot bij Adulam. In de vallei van Rephaim waren toen Filistijnse troepen gelegerd. David hield zich in die tijd verschanst in de bergen. Terwijl in Bethlehem een Filistijnse wachtpost was uitgezet. Op een keer, toen hij smachtte van dorst, verzuchtte David. Wie geeft me wat te drinken uit de waterput in de poort van Bethlehem? En de 3 helden baanden zich een weg door het Filistijnse kamp en haalden water uit de put van de poort van Bethlehem. Maar toen ze ermee bij David kwamen, wilde hij er niet van drinken. Dat is toch ook een beetje knullig, hè, als je dit zo leest. Als je dit probeert voor te stellen. Die mannen die gaan uit liefde voor David, daar boren ze dwars door de vijanden heen. Dit stukje doet me heel erg elke keer denken, ik weet niet of jullie wel eens naar die film hebben gekeken, Braveheart. Dan zie je hoe iemand die voorop gaat een heel leger ook in beweging krijgt. En daar doet dit mij een beetje aan denken. En deze rouwdouwers, deze mannen van David, deze helden, die willen David water geven. En ze gaan dwars door de linie van de vijand heen. En dan komen ze met dat water en dan wil David het water niet drinken. Nee, maar David had een reden. Hij gooide het uit voor de Heer en hij zei, de Heer verhoede dat ik hiervan drink. Dat zal zijn alsof ik het bloed dronk van de mannen die hun leven hebben gewaagd om het te halen. Hij weigerde dus te drinken. Zulke heldendaden verrichtte dit drietal. En zo gaat dit hoofdstuk nog wel eventjes door. Allerlei verhalen van de helden van David. Maar nou wil ik met jullie gaan naar 1 Samuel hoofdstuk 22. David die moest vluchten voor Saul. En je moet even onthouden dat David die had Goliath verslagen. En hij had veel overwinningen behaald. Hij was uiteindelijk in het leger gekomen. Er werd zelfs van hem gezegd dat Saul zijn duizenden had verslagen. Maar dat David zijn tienduizenden had verslagen. En dus David die kende in het leger de generaals en de hoge pieven. En ik denk dat David daar zelfs geliefd was. David was waarschijnlijk in staat dat toen hij vluchtte voor Saul, om even een paar sms'jes te versturen, een paar e-mailtjes te verzenden en de besten uit het leger om zich heen te verzamelen om daarmee Saul te verslaan. Ik denk dat hij dat had gekund. Maar moet je eens opletten wat er gebeurt als David moet vluchten. Hoofdstuk 22 vanaf vers 1. David ging weer weg uit Gat en vond een veilig heenkomen in een grot in de buurt van Adulam. En toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daar bij hem. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan en David werd hun aanvoerder. Het was een groep van ongeveer 400 man. Een groep zoals wij. David zocht niet het beste van het beste. Dat is wel vaak een valkuil die je kunt hebben, hè, als je in de strijd zit. Maar David die ging gewoon weg. Vertrouwde op de Heer en er kwamen familieleden bij hem. Dat kan gebeuren dat de familieleden om je heen kunnen komen te staan. Maar er kwamen ook allerlei bittere mensen bij hem. Die in moeilijkheden zaten, die schulden hadden en zo voort. Een uitdagende groep waar David aanvoerder van werd. Ook het leiden van je eigen familie kan een uitdaging zijn. Maar ik zie daar ook een beeld in van wat soms kan gebeuren. Dat je als gemeente, dat mensen uit een andere gemeente bij je komen. Mensen die al in Christus zijn, dat komt erbij. Ik vergelijk het allemaal een beetje met gemeente. Met gemeente zijn. Met wat ik ook geloof, dat een belangrijke taak is van gemeente zijn. En dan staat er hier dat David de aanvoerder werd. En ik heb een paar prachtige punten die ik vandaag allemaal niet ga onderwijzen, maar die hou je van mij te goed. Een aantal lessen van David over hoe David voorop gaat en welke stappen David neemt. Hoe David zijn reuzen verslaat, maar niet alleen de Goliath, maar ook de reuzen van zijn eigen leven leert te verslaan. Hoe David in staat is om te doen wat hij kan, maar ook te leren wat hij nog niet kan. prachtige principes, die krijgt u een andere keer van mij. Maar waar het voor mij nu om gaat, is, en dan heb ik het er niet over dat ik of wij als oudsten de David zijn die dit allemaal moeten voordoen. En natuurlijk ook, leiders hebben daarin een voorbeeldfunctie. Maar ik geloof ook dat Jezus ons grote voorbeeld is. Hij is de aanvoerder van dit huis. En Jezus die heeft gezegd, deze dingen zul je doen en nog grotere dingen zul je doen. Als ik 2 Samuel 23 lees, de Davids helden, dan zie ik mannen die grotere reuzen versloegen dan David zelf had verslagen. Die verder gingen dan David zelf had gedaan. Maar ze hadden zijn hart gepakt, waardoor ze van bittere, verbitterde, verwonde mensen veranderd waren in mannen, en ik geloof dat voor ons ook geldt, en vrouwen, die opstonden in de kracht die eerst hun deel niet leek te zijn, maar dat ze in de aanwezigheid van David kwamen, veranderde hun leven. En dat is wat ik geloof, dat onder andere gemeente zijn, maar zelfs christen zijn, omvat. Dat je in de aanwezigheid van Jezus komt, de grote held, zoals David dat zegt, zoals Paulus dat zegt. Hij is aan het kruis gegaan en nu zijn wij met hem gestorven, maar mogen wij ook met hem opstaan. Zijn opstandingskracht, lieve mensen, is jouw deel. Een van de dingen waarin wij geloven, dat we ook als oudsten met elkaar praten, als we het hebben over cultuur, is dat we mogen doorbreken dat we te oververantwoordelijk worden. Ook iets waar ik het nog wel een keer over ga hebben. En dat we te afhankelijk worden. Wat zou het gemakkelijk zijn dat ik vanmorgen had gezegd, we houden een offerande. Voor iedereen die niet naar Brian Dirksen kan, omdat het te veel geld voor hem is. En dan doen we het met elkaar en dan kun je dan het er even heen. En op zich, soms is het ook best wel goed om zoiets te doen. En natuurlijk willen we naast je staan als je het moeilijk hebt. Daar hebben we ook potjes enzovoort voor. Tegelijkertijd geloof ik dat het de taak van een gemeente is om mensen niet afhankelijk te maken van de gemeente, maar om mensen afhankelijk te maken van God en daarvan uit zelfstandig. Zodat je... Daarom zei ik zelfs vanmorgen dat kleine simpele voorbeeldje. Zoiets heel simpels als Brian Dirksen. Je kunt op 2 manieren denken. Zij zouden dit moeten doen en zij doen het fout en de gemeente enzovoort. Of je kunt denken, wat kan ik doen? Hoe kan ik zelfstandig worden? En als het uitbalans is, dan wordt de zangleider die wordt oververantwoordelijk voor de aanwezigheid van God op een zondagochtend in de aanbidding. Word ik als spreker oververantwoordelijk voor het bestuderen en lezen van Gods woord? En dan zijn we allemaal afhankelijk van. Want wij hebben het zo moeilijk en wij zijn zo bitter en wij hebben dit. Ja, dat hebben we allemaal. Ik ook. Ik hoor bij dat zootje ongeregeld die bij Jezus komt. Dat ben ik. Ik zie mezelf niet als David die jullie dat allemaal wel even zou vertellen. Maar ik geloof wel in dat moment. Elke keer, lieve mensen, als ik bij Jezus kom. Als zootje ongeregeld, als verbitterd, als pijn, als met schuld enzovoort. Dan is Jezus mijn aanvoerder. En door bij mijn aanvoerder te zijn, dan verandert hij mij in iemand die durft te geloven, die durft te gaan staan, die durft te bewegen. En die als hij een kerk ziet, die in slaap gevallen is door de Filistijnen die hun overmand, die dan denkt van hallo, die Filistijnen hebben niks te zeggen. Want mijn aanvoerder is meer dan overwinnaar. Dus daarom ga ik staan in deze tijd en blijf ik staan in zijn kracht. En de overwinning die God dan geeft. Dat is dan de overwinning van de Heer. En niet van Lodewijk van Weerde of van wie dan ook. Dat is, geloof ik, christen zijn. Dat is de kerk van Jezus Christus. Wij allemaal imperfect. Wij allemaal zootje ongeregeld. Familie enzovoort. Wij mogen bij hem komen. En hij wil ons maken. En David, die ging door de hele weg met zijn helden. Hij gaf prachtige voorbeelden. Toen zijn helden op een gegeven moment dachten, nou David, nu kun je Saul wel even lekker te pakken nemen. Zei David, nee. Wacht, in de hand van de Heer leggen we het. Principes. Het hart van een held. Het hart van Jezus Christus. Dat is het hart wat ik wil hebben. En dat is het hart wat ik geloof dat wij met elkaar mogen hebben. Afhankelijk van Jezus, waarin hij onze aanvoerder is. En dat is mijn verlangen, om in te groeien. En daarom wil ik je aanmoedigen deze morgen. Niet afhankelijk te worden van mij, of ik nou wel of niet. Natuurlijk bestudeer ik met liefde Gods woord voor je. Dat doe ik met liefde voor Jezus. Ik zoek hem en ik denk van, Heer, wat mag ik uw kinderen vertellen? Als ik aan jullie denk, daar zou ik gisteren ook nog over na te denken, denk ik van, oh, wauw, wat een prachtige mensen geeft u ons. En tegelijkertijd denk ik van, Heer, man, er zitten bittere mensen tussen, er zitten verwonde mensen tussen, er zitten mensen met geen geld tussen, er zitten mensen met heel veel geld tussen, er zitten mensen met problemen op hun werk, er zitten mensen met problemen in hun huwelijk, er zitten mensen met zonde. Zootje ongeregeld. Ja. Maar ik hoor er helemaal bij hoor, Marianne, helemaal. Dus ik hoor helemaal bij dit zootje ongeregeld. Hoe kan dat ooit? Maar dan weet ik van, nee, Heer, niet afhankelijk maken van mij. Het is zelfs niet eens mijn verantwoordelijkheid, het is uw verantwoordelijkheid. Maar dan ga ik Gods woord onderzoeken. Wat mag ik deze lieve mensen, die allemaal waardevol zijn in uw ogen, die u allemaal een waardevol leven gunt, die u allemaal gunt dat zij leven zoals God het bedoeld heeft. Hoe kan ik dan mij vanmorgen inzetten in afhankelijkheid van u om de gemeente te bedienen? En dat is gezond, daar is niks mis mee. Maar zoals ik het ook al een paar keer zeg de afgelopen weken, ik ben niet geroepen om voor u te denken, ik ben geroepen om u aan het denken te zetten. En dan met de bedoeling dat als u gaat denken, dat u gaat nadenken en gaat komen bij Jezus Christus. En als je bij hem komt en hij wordt het centrum van jouw bestaan, lieve mensen, dan geloof ik dat de kerk van Jezus Christus, waar wij bij horen, in staat is om op te staan tegen de overweldigende macht van de Filistijnen, die ons probeert onder te drukken en ons probeert te doen geloven dat zij sterker zijn. Lees wat we net gelezen hebben thuis nog maar eens een keer. Davids helden, elke keer kwamen de Filistijnen en het hele leger werd lam gelegd. En ze dachten allemaal, ze zijn sterker dan wij. Maar mannen en vrouwen van God, helden afhankelijk van hem, stonden op. En daardoor ging het leger weer staan. Het boek Richteren, of in de nieuwe vertaling heet het Rechters, is bomvol van dat. Het patroon is elke keer hetzelfde. Het volk zondigde, de Filistijnen kwamen en ze gingen bidden. En uiteindelijk liet God een rechter opstaan. En het volk kwam weer bij God en het stond weer op. Ik geloof in die zin in helden. Niet om ons aan elkaar te moeten bewijzen, maar omdat we afhankelijk zijn van Jezus Christus. Omdat we afhankelijk zijn van hem. Daarin is er geen hiërarchie. Is er iets dat natuurlijk zie je in het verhaal, zie je verschillende niveaus van de helden. En tegelijkertijd proef ik er niet in dat er daarin met de vinger gewezen werd. Maar we eren elkaar. Samen in het leger van God. Leuk hè? Nou, dat is het leger van God. Heer Jezus, ik bid dat op dit moment voor iedereen die hier is. Want ik besef me dat deze morgen voor mijn neus mensen zitten die misschien u zelfs nog niet eens hebben geaccepteerd als hun redder, als hun aanvoerder. Dat boek van Wilke van der Kamp. Misschien mag u wel een rolletje spelen, maar bent u nog niet de regisseur. En weet ik dat het vanmorgen voor die mensen van belang is om bij u te komen. En te zeggen, Heer, u mag mijn David zijn. U mag mijn held zijn. U mag mijn regisseur zijn. Heer, dank u wel dat u vanmorgen gelegenheid geeft voor die mensen die hier vanmorgen zitten om dat te doen. Om simpel u als aanvoerder van hun leven te accepteren en aan te nemen. Heer, en ik weet dat er ook hier een hele hoop mensen zitten die misschien door omstandigheden verbitterd zijn. Mensen die schulden hebben. Mensen die financieel het verschrikkelijk moeilijk hebben. Ook juist in deze crisis. Mensen die pijn hebben. Maar u wilt onze aanvoerder zijn. Hun aanvoerder zijn. En deze ochtend is opnieuw die uitnodiging van u, kom bij mij. Laat mij jouw aanvoerder zijn. Niet Lodewijk van Weerden, niet de Oudstraat, niet Waardevol Leven Gemeente, maar Jezus Christus. Als jouw aanvoerder. Want één ding is zeker. Alle mannen en vrouwen waarvan je leest in de Bijbel, daarvan lees je over hun tekortkomingen en van hun falen. Behalve van één man in de Bijbel. En dat is Jezus. Jezus is de enige mens genoemd in de Bijbel die gewoon helemaal perfect was. En daarom is het veilig om bij hem te komen en afhankelijk van hem te zijn. En die uitnodiging is er vanmorgen dus ook. Om in waar je ook zit, of je nou in een fase van overwinning zit of wat dan ook, maar dat je opnieuw zegt, Jezus, ik kom bij u. En is de bitterheid, is de pijn, is de financiële moeite, Ga opnieuw naar hem.
Amen.